Dat is me uit het hart gezongen, moet ik zeggen. Laat ons Christus zien. Als ik iets heel erg graag wil met een prediking, dat is dat we iets van de Zoon van Jezus, dat Jezus als God en de Messias, hem als verlosser, dat we dat eigenlijk voor onze ogen geschilderd krijgen. Dat we echt iets meer nog mogen zien van zijn heerlijkheid. En ik wil graag met u vanmorgen nadenken over zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. En ik vind het eigenlijk de meest indrukwekkende zaligspreking. Als je alle zaligsprekende sprekingen ziet, dat de Heer Jezus dan zegt en begint met: zalig zijn zij die arm van geest zijn, omdat ze het koninkrijk God zullen beërven. En dan zo verder gaat over treurende, zachtmoedige en hongeren naar gerechtigheid, naar barmhartigheid. Maar als ik dan aan deze zaligspreking kom en ik zie dan dat God zegt: zalig de reinen van hart, en de belofte die daarachter staat van zij zullen God zien, dat raakte me heel erg diep deze week. Dat wij de genade kennen om God te mogen zien. En ik wil heel erg graag met u die zaligsprekingen nog eens lezen. Sla de volgende dia maar even over. Dan gaan we naar Matthäus 5, vers 1 tot en met 8. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei: zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Dank je wel. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. En over dit vers zullen we vanmorgen nadenken. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Ik wil u nog graag voorgaan in gebed. Vader, het maakt ons zo nederig als we deze zaligspreking lezen, dat we u zullen zien. Dat we die almachtigheid, die heerlijkheid, die onovertreffende majesteit, waar iedereen echt zo naar hunkert om het te zien, willen we u zo danken dat we daar vanmorgen over mogen nadenken. Ik wil u zo bidden dat u ons echt een open hart wilt geven, zodat we Christus zien. Dat is mijn diepe verlangen. Dat we iets van die glimp, van die heerlijkheid van die Zoon mogen zien. En dat we ons daarvoor mogen buigen. En ja, dat we uw Zoon mogen verheerlijken door ons leven heen. In Jezus' naam. Amen. Ik wil heel graag met u eerst eens nadenken wat het niet is. Omdat dat heel erg belangrijk is. Wat het niet is, wat soms wel eens zo wordt uitgelegd, wat het rein betekent van hart. Weet je, soms dan is het zo dat we denken dat we zondeloos moeten zijn om God te kunnen naderen en God te kunnen zien. En als je dus niet in de context spreekt, dan zou je die indruk kunnen krijgen dat als ik u niet al die zondagen was voorgegaan en dat het was begonnen met arm van geest zijn en van treuren, en dan van zachtmoedig worden, en dat je hongert naar gerechtigheid, je bemachtigd bent, en dat je dan zult zien dat dan komt die zaligspreking, en dan zegt de Heer Jezus van: zalig zijn de reinen van hart. En dat betekent niet dat je dus zondeloos moet zijn om God te naderen. Het is zo ontzettend belangrijk dat we dat in de context ook zien, want de enige reden waarom dat we God mogen naderen is door het offer van zijn Zoon Jezus Christus. Ik heb vaak gezegd, en ik herhaal het steeds, dat als je deze tekst zou zien van zalig zijn de reinen van hart, dat je dus in feite in een kramp zou kunnen komen dat je rein van hart moet gaan bewerken. Dat je rein van hart, dat je daar vanuit je binnenste eigenlijk alles eruit perst om rein van hart te zijn, om God te kunnen zien. Maar daarom benadruk ik ook steeds dat de bergrede, als de Heer Jezus tot ons spreekt, dat hij niet komt om u iets op te leggen. Wat hij eigenlijk doet in deze bergrede is dat hij u iets aanbiedt. Hij biedt u iets aan wat we kwijt zijn geraakt. Hij biedt u iets aan wat in het paradijs eigenlijk dagelijkse praktijk was. Waar Adam en Eva, zeg maar, met de Heere God wandelden in dat paradijs. En dat betekent dus dat als we het hebben over zalig zijn, hij die rein van hart zijn, dat wil zeggen dat is een gevolg, dat is niet het doel op zich. Vaak krijg je dat het doel en middel wordt verwisseld. En het doel is dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt in uw leven, dat u arm van geest bent, dat u hem aanvaardt als uw Heer en Verlosser. En dan komt u in een proces wat hier eigenlijk beschreven staat in die bergrede. En dan kom je in het proces dat je rein van hart zult zijn. En dat is iets wat hij bewerkt in ons leven. Ik vond het schitterend. We hadden vorige week hadden we een oproep gedaan voor diegenen die voor barmhartigheid, die daarmee zaten. En toen kwam iemand naar Rietje en mij toe en die zei, ik wil eigenlijk niks vragen. Ik wil heel erg graag, danken. Danken. Ik wil danken. En toen kwam er een uitdrukking, dat heb ik nog nooit gehoord, maar het raakte me heel erg. Ik wil danken dat het christenleven zo bij me past. En als je wederom geboren bent, en je krijgt die bergrede, zeg maar, dat je die bergrede gaat lezen, dan raakt je dat, alhoewel de standaard zo gigantisch hoog is. Ik word zelf zo gezegend door de voorbereidingen, dat ik zie dat er zo'n hoge norm is. Zo'n enorme hoge norm, maar dat ik die zelf niet hoef te bewerken, maar dat het een gevolg is van die wedergeboorte, van die nieuwe natuur die God gegeven heeft. En dat het dan, als ik dan kijk naar degene die me dat vertelde en kijk naar Rietje en mijzelf en kijk naar u, dan denk ik, Heere God, dit past. Dit past in mijn nieuwe natuur. Ik merk ook dat het soms wringt, maar het past. Het past bij mij. Het past bij mij om te treuren. Het past bij mij om arm van geest te zijn. Het past bij mij om barmhartig te zijn. Het past bij mij om rein van hart te zijn, omdat ik u wil ontmoeten, dat ik u wil naderen, dat ik u wil zien. En dat is zo'n bijzondere zegen. Ik wil met u, vanmorgen heb ik me 4 vragen gesteld. Die wil ik graag met u vanmorgen beantwoorden. De eerste vraag, laat die maar zien, dat is, wat is het Bijbelse hart wat hier wordt genoemd? Wat is de betekenis van hart? Als de Bijbel spreekt over het hart. De tweede is van, wat is rein van hart? En wat betekent dit ons in het dagelijks leven? Ik heb me de vraag gesteld van, wat wil de Heer Jezus nu daarin zeggen dat we rein van hart zijn? En wat betekent dat nou voor mij persoonlijk in ons dagelijks leven? Wat betekent dat voor u in het dagelijks leven? En de derde vraag die ik me gesteld heb is, wat betekent het eigenlijk om God te zien? En daar wil ik met u zo stap voor stap, zeg maar, doorheen gaan. Wat is het hart? Wat wordt er eigenlijk bedoeld als het gaat over hart? Als u dat intikt, ik heb thuis een Bijbel, zeg maar een digitale Bijbel, op de computer een Bijbel, en dan kun je woorden intikken en dan zie je hoe vaak dat genoemd wordt. Als je de Herziende Statenvertaling dan neemt als uitgangspunt, dan zie je dat 826 keer komt dat woord voor, hart. 826 keer. Als je een Engelse vertaling neemt, die vaak nog wat dichter bij de grondtekst zitten, dan zie je eigenlijk dat als je het woord hart instikt, dan wordt het 1029 keer genoemd. Dus 1029 keer, of als je in Nederlands, soms wordt dat in het Nederlands iets anders vertaald, dan wordt dat 826 keer wordt dat genoemd. En een enkele keer wordt het eigenlijk genoemd, maar in de betekenis van die pomp die in dat warmkloppend hart in ons leven, wat rondpompt het bloed. Maar dat is De overgrote gedeelte, eigenlijk wordt het maar een paar keer voor het hart, zoals wij het kennen, wat hier in ons binnenste klopt. Maar het wordt dus de meeste betekenis, overgroot gedeelte van de betekenis, is dat het, heeft het iets te maken met de zetel van uw leven. Hart, als je het woord eigenlijk opzoekt in het Hebreeuws, wat het betekent in die context, zoals het dus genoemd wordt, hier in deze context, dan betekent het eigenlijk kernpunt. Het is het kernpunt van uw leven. En als u alle teksten, u moet dat eens doen, ik heb me de moeite getroost om ook inzicht te krijgen wat, ik wilde dat woord gewoon, dat hart, wilde ik van alle kanten zeg maar bekijken, wat is nu de grote boodschap om het met u over te brengen, wat het hart eigenlijk betekent. En dan zie je dat het, zeg maar, uit het hart, dat is de bron, de zetel van liefde. Het is de bron van vrolijkheid, het is de bron van blijdschap. Het is ook de bron van treurigheid, van pijn, van smart, gebroken of gewond zijn, van verslagen zijn, verbittering, wanhoop of vertwijfeling. Eigenlijk kun je zien, dat is de eerste betekenis, laat die maar zien Robert, dat is dat het de centrale bron is van het geestelijk leven. Het is ook de zetel van de moed. Het is de zetel, de bron, het kernpunt, dat gedeelte in uw leven waar plannen beraamd worden. Maar vooral spreekt het eigenlijk van het hart, van het centrum, van de leiding die uitgaat over uw hele leven. En dat om het, en nu moet je opletten, omdat het om het centrum gaat van uw leven, omdat het de bron is waar uw liefde vandaan komt, omdat het de plek is waar verbittering plaatsvindt, en daar waar gewondheid plaatsvindt, is het ontzettend belangrijk en zeer essentieel. Wie heeft nu het zeggenschap in uw hart? Dat is de essentie van als het gaat over het hart. Omdat het kostbaarste is van de gehele mens. En de Bijbel ook waarschuwt steeds. Ga voorzichtig om met je hart. In Spreuken 4 vers 23, daar staat: bescherm je hart boven alles wat het te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Het is God die aanspraak maakt op het hart van de mens. Hij zegt dat hij recht heeft op het hart van de mens. En dan staat daar in Deuteronomium 6 vers 5, daar geeft God ook eigenlijk aan dat we God lief hebben met geheel ons hart. Eigenlijk met de gehele emotie, met je hele gevoel. En het is het allesbeheersende centrum van de persoon, want in het hart woont of zit de vreze des Heren, die God daarin geeft. Jeremia 32 vers 14 zegt: en ik zal mijn vreze in hun hart geven, zodat zij van mij niet afwijken. Dat is eigenlijk het centrum, de vrezen van God. Dat wat u vreest, heeft twee betekenissen. Aan de ene kant dat je dus een diepe ontzag, een diepe eerbied hebt voor de Heere God. Dat geeft hij in het hart. Dat is een hele bijzondere, positieve betekenis. Maar vrezen wil ook eigenlijk zeggen, zoals Johannes het tegenkomt, als hij de Heere Jezus ontmoet in Openbaring, dat hij ziet die heerlijke verschijning, dat hij gewoon totaal sprakeloos is en van, zeg maar, van angst in de zin van grote verwondering, en niet van het terugdeinzen, maar van grote verwondering en toch dat je iets, zeg maar, zo indrukwekkend ziet wat je gewoon niet kunt verklaren, niet kunt verwoorden, wat je gewoon niet kunt bevatten, dat je dus op je aangezicht valt. Dat is ook die vrees die hier. En deze vrees, zegt Jeremia, dat geeft hij in ons hart. Ik vind het ook heerlijk om te lezen dat het God niet, zeg maar, genoeg is om zijn geboden, zijn lieflijke geboden, op een stenen tafel te schrijven. En dat we hier stenen hebben staan. En zeggen, kijk, dat zijn de geboden van God. Maar dat God met zijn vinger het in uw hart schrijft. Jeremia 31 zie je dat, 31 vers 33. Dat hij de geboden in onze harten eigenlijk als het ware grift. En dat betekent eigenlijk dat zeg maar het hart is, laat hij maar zien, dat is de geestelijke orgaan waar de grote beslissingen vallen voor of tegen God. In het hart wordt het besluit genomen of je voor of tegen God kiest. In dat kernpunt van uw bestaan. En christen worden en christen zijn heeft alles met het hart te maken. Het hart heeft het centrum. Is het centrum van of u zeg maar christen bent of niet. Of u voor of God kiest. Het is dus het orgaan, om u zomaar eens dat zo te noemen, waar de relatie tussen God en mens ontstaat. Het is het orgaan waar het eigenlijk uw relatie met God zich gaat verdiepen. En het is ook het orgaan wat God opent, dat opent u zich zeg maar vanmorgen, om de prediking te ontvangen. Want ik ben me soms erg bewust, vooral als ik in een omgeving Gods woord verkondig, waar het zeg maar, als ik dan denk aan de velderie, dat je soms eigenlijk, als het gaat om mensen of in mijn werk, en ik heb er een toespraak en ik refereer naar de Bijbel en probeer dat uit te leggen, dan merk ik gewoon aan mezelf, Miel, je bent een dwaas. Ik voel me dan ook een dwaas, omdat het niet ontvankelijk is. Het is eigenlijk dwaasheid wat we te verkondigen hebben. En dat u het geen dwaasheid vindt, hoop ik, dat u het geen dwaasheid vindt, dat komt omdat God uw woord, uw hart geopend heeft. En dat u ontvankelijk wordt voor zijn woord. En van daaruit ontwikkelt zich eigenlijk die relatie. U begrijpt dus waarom dat er staat dat God wil dat we een rein hart hebben. Dat hij niet zegt, heb reine gedachtes. Of heb reine, zeg maar, ben rein in je handelen. Ben rein in je denken. Ben rein in je verstand. Dat heeft ermee te maken dat het hart het kernpunt is van wie u bent. En daar speelt het zich af. En de eerste vraag is eigenlijk ook voor u en voor mij, wie heeft daar zeggingschap? Wie heeft het zeggingschap in mijn hart? Want daar speelt zich ook de geestelijke strijd steeds af. Als ik voor keuze sta, dan staat daar speelt het zich eigenlijk steeds weer opnieuw eigenlijk af. Wat betekent het nu als dat het hart is, hè, dat de zetel is van de gevoelens, de zetel van de kern van u bent, wie u bent, dat daar zeg maar het geestelijke centrum is, het orgaan waar de grote beslissingen vallen voor God, voor of tegen God, dat het centrum is wat het betekent om christen te zijn. Wat betekent het dan van rein van hart te zijn? Wat betekent dat? Ik wil u dat uitleggen aan de hand van twee versen uit de psalmen. Psalm 24 vers 3 en 4, daar staat, wie zal de berg van de Heere beklimmen? Wie zal staan in zijn heilige plaats? Dat is een vraag. Wie zal staan in zijn heilige plaats? Met andere woorden, wie zal God zien? En dan staat er, wie rein is van handen en zuiver van hart, wie zijn ziel niet opheft, opdat het vals is en niet bedrieglijk zweert. Zoals ik u zei, is het zo dat de relatie met God en met de medemens, dat zich afspeelt in het hart. En wat hier staat is dat het niet vals is. Dat het volstrekt oprecht is. Dat het leven van iemand die rein van hart is, is doorzichtig. Weet je, het openbare leven, dan moet je transparant zijn. Openbaar betekent zichtbaar voor iedereen. Maar het privéleven, wat privé betekent eigenlijk, onttrokken aan de gemeenschap, Dus je privéleven, dat is een leven wat je onttrekt aan de gemeenschap. Daar heeft niet iedereen recht op. Daar heeft alleen de intieme kern heeft daar, zeg maar, recht op. Dat zijn je man en vrouw en kinderen. Dat de dingen die je eigenlijk privé eigenlijk hebt, onttrekt aan de gemeenschap. En daar valt het besluit. Het besluit valt erin, wat is echt, wat is vals. Stel dat het licht erop valt. Stel dat op je privéleven licht opvalt. Ben je dan rein van hart? Is het dan oprecht? Is het dan echt? Psalm 86, vers 11, die zegt het als volgt. Leer mij, Heer, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Maak uw hart één betekent eigenlijk, laat me niet verdeeld zijn. Laat me niet op twee gedachten zinken. Laat me niet een leven leven wat eigenlijk aan de ene kant het daglicht wel kan zien en in het verborgene het daglicht niet mag zien. Maak mij één. Weet je, de grootste aanklacht die de Heer Jezus had tegen de Farizeeërs, je moet dat thuis maar eens lezen, dat is in Matteüs 23, is er bijna een heel hoofdstuk aan gewijd. En dan komt die aanklacht dat ze van de buitenkant de beker aan de buitenkant is rein. En van binnen, zegt de Heer Jezus, is die vol van roofzucht en onmatigheid. Hij zegt, witgepleisterde graven, die van buiten zeg maar mooi lijken, maar van binnen vol van boodsbeenderen en allerlei onreinheid. Dan gaat hij verder, hij zegt, van buiten rechtvaardig voor mensen, maar van binnen bent u vol van huichelarij en wetteloosheid. Het hart is niet één. Het hart van de Farizeeërs was niet één. Alles wat aan de buitenkant was, was niet aan de binnenkant. En rein van hart zijn, dat betekent dat je leven van de buitenkant en van de binnenkant hetzelfde is. Weet je, ik hoop en ik bid voor mezelf en ik hoop voor u dat je een leven wil leiden uit één stuk. Dat het niet gedomineerd wordt door een masker. Hoe vaak vallen we niet in een rol? Weet je, ik heb wel eens vaker gezegd, ik hoop en bid. En dat heb ik dan als een grapje, maar daar zit ook een ondertoon in wat ik echt meen. En dat is, ik hoop en bid dat tegen Jezus op zondagmorgen terugkomt. Dan vindt hij me op het best. Dan vindt hij me op het best. Maar dat geeft eigenlijk al aan, u herkent dat sommige knikken en lachen, je herkent het, dat je denkt, er zijn momenten in mijn leven dat ik hoop en bid dat de Heer Jezus daar op dat moment dan niet terugkomt. Dat je met wat bezig bent, wat het daglicht niet kan zien. Dat er geheimen zijn in je leven. Dat je niet uit één stuk bent. Weet je, de grote les die ik heb geleerd is toch van die grote man Gods David. Dat houdt me echt bezig, vaak houdt me dat bezig. Als ik met dit soort preken bezig ben en het gaat dan over één van hart zijn en dat hij dat ook bidt, Heer, geef me een hart wat gereinigd is, maak mij één, dan is dat eigenlijk op een moment van zijn leven wat ik voor mij een groot vraagteken is dat geweest. Hoe dat eigenlijk kan. Wat ik daarmee bedoel is het volgende. U weet, voor het leven van David, ik wil er 2-3 zinnen aan wijden, want de meeste van u kennen dat, die geschiedenis wel. Dat David die moest eigenlijk met het leger op pad zijn. Hij doet het niet. Hij is op het dak van het paleis. Hij ziet dan een andere vrouw, Bathsheba. Hij laat haar bij zich roepen. Hij heeft daar gemeenschap mee, seksuele gemeenschap mee. En daaruit wordt een kind, zij wordt zwanger. En dan probeert hij dat te bedekken. Hij heeft een enorm geheim eigenlijk in zijn leven. Hij probeert dat te bedekken. Hij roept die man, Uria van Bathsheba, roept hij terug. Want die is op het slagveld. En dan denkt hij, weet je wat, ik haal hem terug. En dan zeg ik hem, ga bij je vrouw. En misschien heeft hij wel gemeenschap. En dan lijkt het of het kindje van hem is. Maar Uria, dat is een man uit een stuk. Die zegt, Mijn broeders zijn in het veld, ik ga niet naar mijn vrouw. Dan voert hij hem nog zat, maar ook dan nog niet. En dan maakt hij een besluit en zegt, oké, geeft hij zijn bevelhebber, De opdracht zet hem in de voorste linie, zodat hij sneuvelt. Eigenlijk is het dus moord met voorbedachte raden. Dan is het zo dat Bathsheba is de zwanger, ze krijgt het kind, hij is daarmee getrouwd. En in feite is het zo dat dan komt de profeet Nathan, dat is dus al maanden later, ik weet niet hoe oud dat kindje was, maar het kindje is geboren. Hij is maanden later, komt Nathan, een profeet, en die vertelde hem een gelijkenis van iemand die een ooilammetje had in een gezin. Hij had er maar één, zijn buurman had een hele kudde. En dan zegt hij, Nathan die zegt dan tegen David, en dan komt er bij die man komt er iemand op bezoek, en dan zegt hij tegen zijn buurman, zegt hij, pakt hij dat ooilammetje. Dat slacht hij en dat zet hij zijn gasten voor. Terwijl hij zoveel heeft. En de reactie van David is, die man die moet sterven. Ik heb me afgevraagd, hoe is het nou mogelijk als je dit hebt gedaan? He, dus dit is je geschiedenis. Je hebt eigenlijk iets genomen waar jij dus geen recht op hebt. Je bedekt dat. Dan komt er iemand en die vergaat je een gelijkenis vertellen. En je herkent het niet. De waarheid en de leugen zijn zo met elkaar verweven. Alles wat er eigenlijk in je leven zich heeft afgespeeld, dat herken je niet meer. Waarheid en leugen is niet meer te onderscheiden. Dat is als je niet één van hart bent. En dat, je ziet dan ook dat hij dan zegt, en een bid, schep mij een rein hart, o Heer, laat hij maar zien. Schep mij een rein hart, o Heer, o God, en vernieuw in mij in mijn binnenste een vaste geest. Psalm 51 is geschreven, staat erboven ook, nadat de profeet Nathan bij David is geweest, schrijft hij deze psalm. En dan zie je, schep mij een rein hart, dan ziet hij eigenlijk die betekenis van wat ik u heb uitgelegd, wat is het hart, de kern van zijn leven is gewoon aangetast. Het gaat er niet om dat er zonde alleen maar wordt weggewassen, maar in zijn hart is iets gebeurd, dat er een nieuwe schepping moet gebeuren. Heere God, schep mij een rein hart. Ik onderscheid leugen en waarheid niet meer van elkaar. Ik leef in de leugen alsof het waarheid is. Hij leeft met Bathsheba alsof er niks gebeurd is. En weet hij, ik bid steeds, Heer, verhoede dit. Als dit David gebeurt, een man Gods, een man naar Gods hart, dan bid ik, Heer, bewaar me daarvoor. En dat is rein van hart zijn. Dat komt op het moment dat je dus in die zaligsprekingen al die andere voorgaande stappen hebt gehad. Dat je zegt, o God, schep in mijn binnenste een standvastige geest. Want Psalm 51, vers 8, laat die maar zien, er staat, zie, u vindt vreugde en waarheid in het binnenste. De NBV-vertaling zegt, zie, gij wilt waarheid in het verborgene. En de Willibrod-vertaling zegt, waarheid wenst u in het donker van de schoot. Ik heb eens 3 vertalingen gewoon genomen om de kern te pakken te krijgen, wat Gods verlangen is. Wat Gods verlangen is, is dat er waarheid in ons binnenste is. Dat er waarheid ook in het verborgene is. Dat er waarheid in uw hart is. Dat er niks in het verborgene gebeurt wat het daglicht niet kan zien. Dat hij daarmee afrekent. En dan komt eigenlijk, en je ziet eigenlijk dat proces, als je dat ziet van ontzondig mij met hefsop, Heere God, dat je dan ziet dat David zegt, hey, als het dan gebeurt, wat moet je dan doen? Wat moet je dan doen? Dan zie je eigenlijk dat David, die doet een paar stappen, de belangrijkste stap die hij zegt, is ontzondig mij met hefsop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn als sneeuw. Hij komt dan, eigenlijk zie je datzelfde proces waar we nu al weken over nadenken. Het eerste is, hij wordt arm van geest. Hij treurt dat hij iets is kwijtgeraakt. Hij wordt zogmoedig. Hij hongert naar dorst en dorst naar gerechtigheid. Dat uit zich in barmhartigheid. Als je later ziet hoe barmhartigd dat hij is naar zijn zoon toe. En dan zie je dat hij rein van hart wordt. Dat hangt samen met elkaar. Wat ik je echt wil proberen te vertellen is, het hangt allemaal met elkaar samen. Het is niet zo dat je een tekst kunt plukken uit die bergreden. Ook straks als we dat allemaal zien. Dit is het fundament van een christelijk leven, van een normaal christelijk leven. Dat je niet gespleten bent. Dat je rein van hart bent. Dat het één is. Dat je een man bent uit één stuk. En dan is er die belofte. Ik heb daar, deze week heb ik veel over deze tekst nagedacht. Want ik denk, hoe zou ik dat kunnen verklaren? En ik kwam tot de conclusie, en dat wil ik u heel graag zeggen, ik kan het niet verklaren. Als ik zie wat het betekent om God te zien, als ik zie, kijk naar Mozes, dat hij een diep verlangen heeft. Dat hij een diep verlangen heeft en dat hij zegt, Heere God, laat me u zien als hij op die berg is. Het diepe verlangen heeft om de heerlijkheid van God te zien. En dat God hem plaatst in de rots. Hij die met hand bedekt en dat hij alleen de achterste delen staat er in de herziende statenverdeling mag zien. En er staat, niemand kan God zien zonder dat hij sterft. En dat Jezus zoveel beloftes geeft, dat hij zegt, als je mij gezien hebt, dan heb je de Vader gezien. En toch zegt hij hier, ze zullen God zien. Natuurlijk is het zo, ik laat u zo dadelijk een tekst zien uit de Openbaring 22. Dat is iets waar het, zeg maar, de toekomst. Maar wat is het voor nu dan? Ik heb me nu de vraag gesteld, Heer, wat is het nu, voor nu? Ik wil u nu ook graag zien. En ik zie u. Kwam ik tot de conclusie. Ik zie u in de natuur. Weet je, Rietje en ik gaan in Zwitserland naar de bergen. En waarom gaan we zo graag naar de bergen? Omdat het eerstens wonderschoon is. Maar aan de andere kant is het ook zo, dat als ik dan in die majesteit zie van die bergen, als je die bergen dan ziet, en je eigen nietigheid, dan is het zo dat ik dan, zitten we op een bankje en dan kijken we naar die natuur. En dan zeg ik tegen Rietje, zullen we God aanbidden? Zullen we bidden en God aanbidden? En dan zie ik de schepper van het heelal, een glimp is het. Waar ik eigenlijk al totaal van doordrongen word van en totaal verwonderd ben. Ik zie het in mensen. We waren vanmorgen aan bidden voor de dienst. En ik vond het zo mooi dat Sietse die bad van Heer, we kunnen u zien in mijn broeders en zusters. Ik zie u, ik zie God in u. En het bijzondere is, en dat vond ik echt zo indrukwekkend, als ik het heb over het zien van mensen, het zien van God in mensen, dan zie ik eigenlijk het meest, wat me meest raakt, is dat ik God zie in de lijdende mens. In de lijdende mens. Als ik de meeste indruk heeft op mij gemaakt, mensen waar ik dan bij mocht zijn met Rietje, die zo lijden en dat ze God verheerlijken in het lijden. En dan denk ik, Heer, dit is van een compleet andere categorie. En ik kon het eigenlijk alleen maar verklaren zoals het bij Mozes gebeurt. In Hebreeën 11, dat is die tekst die zegt, laat die maar even zien, Hebreeën 11. Weet je, dit moet je een story tot u door laten werken, tot u door laten dringen. Wat Mozes voor keuzes maakt, dat hij weigert, er staat door het geloof heeft Mozes toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van het farao genoemd te worden. Hij had dus de mogelijkheid om onderkoning te worden. Maar hij weigert het. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te kennen. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom van de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, al zag hij de onzichtbare. Ik vind het zo indrukwekkend dat hij gaat door, zeg maar, hij maakt de juiste keuzes. Hij blijft standvastig. Hij vindt de smaad van Christus, wil die dragen. Hij gaat door lijden heen. En hoe komt dat? Hij ziet God. Hij ziet de onzichtbare. En dat heb ik gezien. Ik heb het in levens gezien. Ik heb het in mensen gezien. Mensen die eigenlijk stukje bij beetje werden afgebroken. En dan denk ik vooral aan de vrouw van de eerste vrouw van onze gemeentestichter, aan Terry. Rietje en ik en ook anderen hier in de gemeente zagen dat ze stukje bij beetje, elke dag stierf ze iets meer. En vielen functies uit. En een week of twee voordat ze overleed, waren we nog in het ziekenhuis. En toen moesten ze naar Brussel hals over kop, want hier konden ze niks meer voor haar doen. En toen zei ze tegen mij en tegen Rietje, God is goed. Hij weet wat hij doet. En het ontroert me nu nog. Omdat ik zag, wat in haar leven zag ik wat Mozes zag. Namelijk, hij zag de onzienlijke. Hij zag, door rein van hart te zijn, zag hij God. En Terry zag God. Zij zag de onzienlijke. Dat is zo'n ontzettende troost. Zo'n diepe zegen. En het mooie is, het beste komt nog. We zijn met de jeugd van toen, dat zijn de 65-plussers, komen samen. Ze hebben me een enorme opdracht gegeven. Ze willen Openbaring bestuderen. We zitten nu in hoofdstuk 4. Het was een prachtige middag. Donderdagmiddag zijn we samen geweest. En wat we in openbaring ontneemt ons die sluier. We zien wel nog in een sluier, maar in openbaring vind je eigenlijk het eindelijke doel. Daar staat in openbaring 2 vers 4 als laatste tekst. Het beste dat komt nog en dat is aan de troon van God en van het lam zal daar zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen en zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn. En ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig. Want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Wat een vooruitzicht. Wat een vooruitzicht dat we hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien. Omdat je rein van hart bent gemaakt. Omdat je arm van geest bent geworden. Omdat je getreurd hebt, omdat je wat je bent kwijtgeraakt. Omdat je zachtmoedig bent geworden daardoor. En dat je hongert naar gerechtigheid en dorst naar gerechtigheid. Dat je barmhartig bent geworden door hem. En dat je terug is gegeven wat je kwijt bent geraakt. Namelijk dat je rein van hart bent geworden. En dan die geweldige belofte dat we God mogen zien. Dat we op deze manier zo vanmorgen avond maar vieren. Dat we zo samen, ik zal ook geen verdere inleiding meer geven over het avondmaal, dat we gewoon in die stilte, in die diepe vrede, in die shalom van de Messias, dat we in die tekenen van dit brood en die beker, dat we daarin echt mogen zien, o God, u bent met ons, Emmanuel, God is met ons. En dat we hem mogen zien, ook in deze tekenen. Zullen we zo even stil zijn?